luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. En ik mag vandaag het woord met jullie openen. En je mag je Bijbel openslaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. We gaan vandaag een kleine pauze nemen van onze Marcus-serie. En kijken naar de uitstorting van de Heilige Geest in ons leven. Omdat het Pinkster is, dus dat vond ik een mooie aangelegenheid ervoor. En we gaan in die tekst zien, zeg maar, dat de Heilige Geest echt een realiteit is in het leven van Paulus, echt een waarheid is waar hij zich aan vasthield. En om het christelijk leven te leiden, wat hij leed, zeg maar. En ik denk dat wij, als we naar die tekst kijken, ook op dezelfde manier mogen vasthouden aan die Heilige Geest in ons leven. En als een realiteit mogen zien. Dus ik wil met jullie de tekst van vandaag gaan lezen. Dat is een beetje lang stuk, misschien 10 versen. We gaan zelfs nog een beetje meer lezen, want ik wil een klein beetje eerder beginnen, zodat we een beetje beter de gedachtenflow van Paulus een beetje kunnen volgen. Want Paulus praat met veel komma's en lange zinnen en zo. Dus soms heb je wat meer tekst nodig, zodat je hem snapt. Dus ik wil met jullie beginnen te lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 14. En dan lezen we hem in één keer helemaal door tot hoofdstuk 5 vers 10. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus Christus, Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dan onze tekst van vandaag. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor vandaag. Ik dank u, Heer, dat het Pinkster is, Heer, en dat we mogen vieren dat de Heilige Geest is uitgestort, Heer, over de gemeente, Vader, en in ons. Heer, ik dank u dat we hier mogen zijn, dat we uw woord mogen openen, dat we u mogen aanbidden, mogen loven en prijzen, Vader. En ik vraag echt in deze tijd, Heer, dat u onze harten en onze oren opent, Heer, voor wat u vandaag persoonlijk tegen ons wil zeggen, Vader. Spreek tot ons, doe uw wil, doe uw werk door ons heen, in ons, Vader, deze ochtend, zodat we u alle eer daarvoor mogen geven. In Jezus' naam. Amen. De tweede Korinthebrief is eigenlijk de vierde brief die Paulus schrijft naar, naar Korinthe. En inmiddels is er een ernstige breuk ontstaan in de relatie tussen Paulus en de gemeente aldaar. En de oorzaak eigenlijk daarvan is dat er een aantal reizende predikers waren die Paulus aanvielen op de persoon die hij was en de manier waarop hij dingen deed en zichzelf in plaats daarvan promoveerde. En daardoor had Paulus een moeilijk bezoek gebracht aan de gemeente in Korinthe en vervolgens een hele moeilijke brief gestuurd, de derde brief, die we niet meer hebben helaas. En in die derde brief had hij de Korintiërs opgeroepen om tot bekering te komen voor hun gedrag en de manier waarop ze naar dingen keken. En dat deden de meesten ook. En nu deze vierde brief, dus wat wij kennen als 2 Korinthe, is een brief die Paulus naar hen schrijft om de relatie weer met hun te herstellen. En ook degene die nog niet zichzelf daarvoor bekeerd hadden, het restant zeg maar, ook weer op te roepen tot bekering. En het restant zijn zeg maar de mensen die nog steeds dus Paulus en zijn bediening in twijfel trekken, waar hij voor staat. Met andere woorden, 2 Korinthe is een hele persoonlijke brief van Paulus aan deze gemeente. Het is een hele gepassioneerde brief, zou je bijna kunnen zeggen. En het doel is dat het de lucht klaart tussen Paulus als persoon en de gemeente. En hij doet dat door in de eerste helft van de brief, in de eerste 7 hoofdstukken van de 13, uitleg te geven van wat we kunnen noemen zijn theologie van bediening. Ja, dus hoe leeft Paulus zijn bediening uit? Hoe kijkt hij vanuit Gods woord naar zijn bediening? En hoe zie je dat terug in zijn leven? Hoe geeft hij dat vorm? En hij begint te zeggen dat hij God prijst voor de troost en de kracht die hij heeft gekregen te midden van alles waar hij doorheen gaat, die in dienst van God is en ten behoeve is van anderen. En God troost Paulus, zodat hij anderen ook weer troost kan geven in hun situaties. En hij vertelt over een recente situatie waarin hij zo erg leed dat hij dacht dat hij zou sterven, maar dat God hem daarvan verloste. En dus die openingswoorden van Paulus in de eerste sectie van hoofdstuk 1, die schetsen het probleem wat er was tussen Paulus en de Korintiërs. Namelijk dat de Korintiërs zagen Paul en al het lijden wat hij deed ter wille van het evangelie en zagen dat als een zwakte. Ja, ze zagen Paulus een zwak persoon. Ja, dus dat laat het probleem zien. Vervolgens gaat Paulus verder in hoofdstuk 2 door te zeggen dat hij Titus had ontmoet. En Titus kwam terug uit Korinthe en had gehoord van Titus dat de derde brief die hij had geschreven, dat hij goed ontvangen was. En daar was hij blij mee, dus dat wilde hij uiten naar hen. En vervolgens gaat hij echt verder met waar hij het over wil hebben. Dat is die theologie van zijn bediening. Hoe Paulus zijn bediening ziet in het licht van lijden en zwakte. En hij doet dat door te zeggen dat zijn bediening, in hoofdstuk 3, door te zeggen dat zijn bediening geleid wordt door de geest. Ja, hij laat zich leiden door de geest. En hij doet dat op basis van het nieuwe verbond, namelijk dat de geest is uitgestort. En dat leidt tot een, zoals hij in het einde van hoofdstuk 3 zegt, een ongesluierde relatie met God. En daarom kan hij in hoofdstuk 4 praten als het schenken van het licht van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Omdat Paulus niet alleen het evangelie komt brengen, maar het zelf ook uitleeft. Ja? En hij zegt zelfs dat in het dagelijks leven dat hij de dood van Christus met zich meedraagt, zodat je hier doorheen, door zijn leven heen, ook de opstanding van Jezus kan zien. En daarom verliest hij de moed niet, te midden van al dat lijden wat hij doet voor het evangelie. Omdat hij vertrouwen heeft in de opstanding en omdat hij zich concentreert op wat eeuwig is, op wat verder weg is. En dat is waar onze tekst vandaag begint. Dus ik heb even 4 hoofdstukken in een paar zinnen samengevat, zeg maar. Ja, dat is waar onze tekst vandaag begint. Dat is de tekst van vandaag is een beeld van hoe Paulus dit lijden ziet, hè, hoe hij zijn bediening ziet in het lijden en de zwakte ziet in context van het evangelie. Dus laten we nogmaals lezen in hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 4 om mee te beginnen. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. En niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Paulus begint met een beeld van een tent dat een huis wordt. Van een aards huis dat een eeuwig gebouw wordt. En dat is denk ik het overkoepelende beeld van onze tekst van vandaag, wat we gewoon in ons achterhoofd moeten houden. Een tent wordt een huis. En dat is het beeld waar Paulus zich aan vasthoudt. Hoe hij de uitdagingen van het dagelijks leven kan verdragen en ook kan plaatsen in zijn context. De hoop dat een tent een huis wordt. En hij gebruikt misschien dat beeld van een tent simpelweg omdat hij zelf tentmaker is. Dus hij weet precies hoe zo'n structuur in elkaar zit. Maar ik denk dat het ook een heel duidelijk beeld is. Ja, ons aardse huis, onze tent, ons fysieke lichaam is een tijdelijke structuur. Die gemaakt is om ons op een gegeven moment ontmanteld te worden. Die gaat op, gaat stuk op een gegeven moment. Ja, het is een tijdelijk thuis voor onze geest, voor onze ziel, zeg maar. Petrus zegt eigenlijk hetzelfde in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 13 en 14. Petrus die zegt daar, en ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Petrus omschrijft eigenlijk zijn leven als een korte tijd waarin hij in een tent kampeert. Ook als we zouden kijken naar de incarnatie van Jezus in Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Dan lezen we daar dat het woord onder ons heeft gewoond. Maar dat woord voor wonen betekent letterlijk in een tent leven. Ja, dus ook hoe God de wereld inkwam en een menselijk lichaam aannam is een beeld van een tent. Met andere woorden, het beeld van een tent is geschikt voor diegene wiens echte thuis de hemel is en hier op aarde slechts een vreemdeling is op doortocht. En op een gegeven moment wordt die aardse tent afgebroken. Dan sterven wij en wordt het vervangen door een eeuwig huis, een gebouw niet met handen gemaakt. En een gebouw geeft een beeld van een solide basis, iets wat vast is, wat veilig is, wat permanent is. Een prachtig mooi beeld van het verheerlijkte lichaam, het onvergankelijke lichaam, als gevolg van de wederopstanding. Paulus zegt eerder in hoofdstuk 4 vers 14, wij weten immers dat hij die de Heere opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. Dat hele plaatje van opstanding, van opwekking, daar hadden de Corinthiërs moeite mee, omdat de Grieken niet in dat beeld geloofden. De Grieken dachten namelijk dat alleen de ziel de dood zou overwinnen en dat de ziel eigenlijk gevangen zat in een fysiek lichaam. En dat lichaam was intrinsiek kwaad. En dat bij de dood de ziel vrijgelaten werd uit de gevangenis van het fysieke lichaam. En dus dat alleen de ziel eeuwig is. En vandaar ook dat we in Korinthe, zeg maar, de Griekse invloed op een gegeven moment zien, dat sommigen gingen onderwijzen dat er geen lichamelijke opwekking was. En dus zien we in de eerste brief, ja, 1 Korinthe, zien we op een gegeven moment in hoofdstuk 15, het hoofdstuk waar Paulus het heel uitvoerig heeft over de lichamelijke opwekking uit de dood. Dus onze aardse tent, die zucht met vurig verlangen naar die woning in de hemel. Die kijkt uit dat onze aardse tent overkleed wordt met die hemelse woning. Met andere woorden, degene die de Heer lief hebben, die verlangen, die smachten, die kijken reikhalsend uit naar wat er gaat komen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 54, het vergankelijke zal zich met onvergankelijk bekleed hebben En dit sterfelijke zal zich met onsterfelijkheid bekleed hebben. Paulus was eigenlijk alle frustraties en teleurstellingen en beperkingen en zijn zwakheden en zijn zonden allemaal zat. En hij verlangde naar wat ging komen. Hij verlangde naar dat perfecte, onvergankelijke lichaam. En af te zijn van zijn menselijkheid en af te zijn van zijn zonde. Maar Paulus wilde niet naakt en ontkleed bevonden worden, zoals de Griekse cultuur vertelde. Die hadden namelijk, wat ik zei, de filosofie dat materie kwaad was en de geest goed was. En dat het ultieme doel was om bevrijd te worden van het lichaam. En als het ware dus lichaamsloze zielen te zijn. Bijbelcommentator William Barclay zegt: bij Paulus is er een verschil. Hij is niet op zoek naar een nirvana met de vrede van uitsterven. Hij is niet op zoek naar opslorping in het goddelijke. Hij is niet op zoek naar de vrijheid van een lichaamloze geest. Hij wacht op de dag waarop God hem een nieuw lichaam zal geven. Een geestelijk lichaam. Waarin hij zelfs in de hemelse gewesten nog steeds in staat zal zijn God te dienen en te aanbidden. Einde citaat. Dat is de houding van Paulus. Hij houdt zijn blik strak gericht op de dingen die boven zijn. Vooruitkijkend op wat gaat komen. En hij ondergaat alles wat nodig is voor het evangelie nu. Zuchtend en verlangend, maar uitkijkend en vol hoop naar dat moment. En de vraag voor ons is dus ook, wat is onze houding? Hoe ervaren wij ons christelijk leven? Hoe ervaren wij als we het zwaar te verduren hebben? Hoe voelen we het gewicht van onze frustraties en teleurstellingen en onze beperkingen en onze zwakheden en onze zonden? Voelen we het gewicht daarvoor op ons en niet op een hopeloze, zelfveroordelende manier als een aanklacht van Satan, maar op dezelfde manier als Paulus. Namelijk op een manier die ons doet verlangen en smachten en reikhalsend doet uitkijken op wat gaat komen. Kijken we uit naar de verlossing van ons lichaam? Kijken we er naar uit dat we Jezus zullen zien voor wie hij werkelijk is? En begrijp me goed hier, ik vraag niet of je dit gelooft. Of je gelooft dat je lichaam verlost zal worden. Of dat je gelooft dat je Jezus zal zien zoals hij werkelijk is. Maar ik vraag of je hiernaar verlangt. Ja? Of het je lichaamshouding bepaalt. Of je levenshouding bepaalt, moet ik zeggen. Ja? Of je geestelijke ogen gericht zijn op boven op wat gaat komen. Want dat is wat Paulus hier doet. En hij daagt ons hiermee uit en hij bemoedigt ons ook hiermee, denk ik, om op dezelfde manier daarnaar te kijken. Kunnen wij te midden van alles wat het christelijk leven op ons afgooit, onze blik omhoog blijven werpen en het eindpunt in zicht houden? Ja, houden we het komende hemelse onvergankelijke lichaam voor ogen, terwijl we alle uitdagingen van onze aardse tent ervaren? Schrijver C.S. Lewis die zei: een voortdurend vooruitkijken naar de eeuwige wereld is geen vorm van escapisme of wensdenken, maar één van de dingen die een christen hoort te doen. Einde citaat. Laten we verder gaan, vers 5. Hij nu, die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Hier komen we aan bij het kernvers van onze tekst van vandaag. Mooi tussen vers 1 tot en met 4 en vers 6 tot en met 10, netjes in het midden, is dit vers de lijm dat alles daaromheen samenhoudt. Zonder dit vers 5 kan Paulus, zijn de beide delen daaromheen niet mogelijk en kan Paulus niet zeggen wat hij hier zegt. Het is God die ons heeft gereed gemaakt hiervoor. Waarvoor? Specifiek, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. In vers 4. Maar in de bredere zin verwijst het naar het zwaar te verduren hebben. Het zuchten, het verlangen, het doen vooruitkijken op wat ons te wachten staat. Dergelijke innerlijke verlangens die wij dan hebben, die komen niet van binnenuit ons voort, maar het is God die die hoop in ons heeft voorbereid door de geest als onderpand te geven. De diepe verlangen in ons en dat smachten van ons komt van God die tot ons bemiddeld wordt door de geest. Dus je hebt eigenlijk twee soort spanningsveld naar twee kanten op. Enerzijds hebben we dit, zeg maar, afbrokkelende tijdperk waarin we leven met een verwachting naar het komende tijdperk, de wederopstanding. En anderzijds hebben we ons verval van ons uiterlijke persoon en tegelijkertijd ook de steeds maar groeiende vernieuwing van de innerlijke persoon. Dat wijst op wat er gaat komen. En de geest als onderpand is de lijm die dat samenbrengt en die dat spanningsveld netjes, zeg maar, in balans houdt. In Handelingen 2, tijdens het Pinksterfeest, stuurt God de Heilige Geest om de gelovigen te bekrachtigen om getuigen te zijn. Dit is wat Jezus had beloofd. Dat de Heilige Geest zou komen om hen in alle waarheid aan hen te herinneren. En Paulus zag het werk van de Geest, zag de Geest aan het werk in zijn eigen leven en hij zag het werk in het leven van de Corinthiërs. Wat een bewijs was van het feit wat hun eeuwige bestemming zou zijn. Door de geest als onderpand. En dat woord onderpand komt oorspronkelijk uit het Hebreeuws en betekent simpelweg garantie of aanbetaling. Ja, een definitie zou kunnen zijn een aanbetaling die de contractpartij tot verdere betalingen verplicht. Oftewel, de Heilige Geest is de garantie dat God, van God dat hij op een dag zal voleinden wat hij in ons begonnen is. Is de garantie van wat gaat komen. Een van mijn favoriete bands is een progressieve rockband die al uit 1969 komt en nog steeds dingen doet. En dat is een band die alleen op bepaalde momenten door de tijd heen samenkomt als band. En alleen samenkomt als er nieuwe muziek te maken is. En als ze niks nieuws kunnen bedenken, dan stopt de band eigenlijk. En in 2003 was er al een moment dat ze een tijdje samen waren. En kwamen ze onder andere samen in Parijs. En ik moest gewoon gaan, zeg maar. Het is niet verkeerd om naar Parijs te gaan. En maanden van tevoren had ik al kaartjes gekocht. En hingen die kaartjes aan een speldje aan mijn muur en zag ik die elke dag hangen. En die kaartjes die vulden mij met verlangen en vol verwachting op wat er ging komen. Het onderpand was er. De kaartjes hingen aan mijn muur. Nu was het slechts een kwestie van wachten op de dag dat het daadwerkelijk ging gebeuren. Ja, en ik reed met een vriend van mij 's ochtends vroeg, 5 uur lang naar Parijs. Slenterde een beetje rond daar de hele dag, hapje eten. 'S Avonds naar een prachtig Parijs theater om de band te zien. En vervolgens reden wij weer terug. Ietsje sneller uit adrenaline van een goed concert. Maar het was zeker niet in 5 uur. Gingen wij weer terug. Maar goed, en ik vind het een mooi beeld, omdat het hetzelfde beeld is van de Heilige Geest als onderpand. Ja? We hebben, zeg maar, onze kaartjes al aan de muur hangen op met een speldje. En dan mogen we naar uitkijken en naar verlangen, op wachten op die dag dat het moment daar zal zijn. God bevestigt ook dat we Paulus bevestigt ook dat we door God in Christus verzegeld zijn. Hij zegt eerder in hoofdstuk 1, vers 21. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Hij is een trouwe garantie dat God ons bij de opstanding een eeuwig lichaam zal geven. Het verwijst ook naar de trouw van God. Want elke keer als de Heilige Geest ons herinnert aan iets in Gods woord, of herinnert of ons overtuigt van zonde, of ons weerhoudt van bepaald gedrag of gedachten, of ons aanspoort om lief te hebben, hebben we simpelweg dus bewijs dat Hij in ons aanwezig is. En dat betekent dus dan ook dat als Hij in ons aanwezig is, dat Hij een transformerend werk in ons aan het doen is. En begonnen is en dus ook zal afmaken. De Heilige Geest als onderpand in ons leven is dus een bron van hoop. Maar het betekent ook iets anders. Dat het transformerende werk begonnen is, betekent dat er uiteindelijk een complete transformatie heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. En dat, ja, dat we van vergankelijk naar onvergankelijk zijn overgegaan. Ja, dat verwijst naar vers 4 als Paulus het heeft over overkleed te worden. Maar dat betekent ook dat onderdeel van dat transformatieproces de lichte verdrukking is die ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid in ons teweeg zal brengen. Oftewel, lichte verdrukking is onderdeel van het verhaal. Het onderpand van de geest betekent dus ook verdrukking en lijden en het zwaar te verduren hebben tijdens ons leven. Maar dat is juist wat ons doet zuchten en verlangen en smachten naar ons eeuwige huis dat niet met handen gemaakt is. Hoe weten wij als christenen dat de belofte van een toekomstig hemels bestaan echt is? Het simpele antwoord van Paulus is dat de ervaring van de transformerende Heilige Geest in ons leven het echte, empirische, proefondervindelijke bewijs is dat de beloften van God echt zijn. En dat zien we ook terug in de manier waarop Paulus schrijft. In vers 1 en vers 6 zegt hij, wij weten. Niet wij hopen, wij denken, maar wij weten. En in vers 6 en 8 zegt hij, wij hebben dus. Conclusief. Ja, wij weten en wij hebben. Paulus is overtuigd van het empirische, proefondervindelijke bewijs in zichzelf. En dat ziet hij ook terug in het leven van de Korintiërs. Heeft u dat proefondervindelijke bewijs in uzelf? Ja, dat bewijs dat de Heilige Geest aan het werk is in u. En dus die betrouwbare garantie dat God een nieuw onvergankelijk lichaam in het vooruitzicht heeft gepland voor u. En is dat dan ook de bron van hoop, terwijl je zucht en smacht en verlangt te midden van die lichte verdrukking? Vers 6 tot en met 10. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Vanwege de uitstorting van de Heilige Geest in ons, waarmee we verzegeld zijn tot de dag van verlossing, hebben we dus altijd goede moed. Zolang wij inwonen, in het lichaam inwonen en uitwonend zijn van de Heer, dus in deze tijd. Ja, met andere woorden, we houden altijd goede moed. Zolang we in deze aardse tent verblijven, nog niet in een niet met handen gemaakt eeuwig huis zijn. Omdat we er nog niet in een onvergankelijk lichaam zijn. Houden we altijd goede moed. Dat is de basishouding van Paulus. Wat er ook gebeurt, we houden goede moed. En er staat echt altijd. Altijd. Ten alle tijden Bij elke gelegenheid houden we goede moed. Paulus ging de moed niet verliezen, ondanks al de beproevingen in zijn leven. Ondanks al het lijden van het leven. En ondanks dat hij liever niet meer in zijn aardse tent woonde, maar dat hij liever bij de Heer woonde, in zijn onvergankelijke lichaam, hield hij altijd goede moed vanwege het bewijs van het werk van de Heilige Geest in hem en door hem heen. Bleef hij vertrouwen hebben in God en zijn plan voor hem. Dus hoe gaan we om met het heden, terwijl we uitkijken naar de toekomst en goede moed houden? En ik denk dat Paulus in deze tekst die vraag beantwoordt op twee verschillende manieren. De eerste manier is in vers 7, als hij zegt, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dit is zijn reactie op het weten dat wij momenteel uitwonend zijn van de Heer, oftewel in onze aardse tent verblijven. En hij legt hiermee uit hoe we fellowship met een relatie met God kunnen hebben in dit leven. Dit wandelen in geloof. En dat beeld daarvan is gegrondvest in Gods woord. Ja, Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Oftewel, het geloof waarin wij van moment tot moment wandelen is vaste grond en bewijs. Waarom? Vanwege de uitstorting van de Heilige Geest in ons. En we verkrijgen die vaste grond niet door naar de wereld om ons heen te kijken, maar juist in geloof te wandelen. En onze ogen naar boven te richten en te richten op de eeuwigheid. En door middel van het wandelen in geloof kunnen we nu al fellowship met God hebben. En hoewel we verlangen naar de volle fellowship die ons te wachten staat, wanneer we hem van aangezicht tot aangezicht kunnen aanschouwen en onze hoop vervuld zien worden, kunnen we nu al fellowship met hem hebben door in geloof te wandelen. En ik denk dat die fellowship met hem, die heeft vele implicaties. Daar kunnen we op zoveel verschillende manieren naar kijken. Maar ik denk als je kijkt naar de directe context van de verse hier waarop Paulus dat zegt, komt het tot uiting op de tweede manier waarop Paulus de vraag beantwoordt. Hoe we in het heden kunnen leven en uit kunnen kijken naar de toekomst terwijl we moed houden. En die tweede manier lezen we in vers 9 en 10. Omdat we goede moed hebben en omdat we wandelen door geloof, stellen wij er een eer in om hem welbehagelijk te zijn. Met andere woorden, we maken het ons tot doel hem te behagen. En Paulus geeft niet precies aan, of eigenlijk helemaal niet aan, hoe we dit moeten doen. Maar als we zouden kijken naar de context van de brief, en de context rondom deze verse, denk ik dat we een goed beeld kunnen vormen van wat Paulus wellicht hier bedoelt. En ik zag tenminste drie verschillende manieren waarop Paulus dit zelf doet in deze brief. En die wil ik gewoon kort aanstippen en dan laat ik het verder aan jullie om daarmee iets te doen. Drie verschillende manieren waarop Paulus de Heer behaagt in wat hij doet. Eerste manier is dat het omvat een vrijmoedig spreken en uitleven van het evangelie. In 2 Korinthe 5, vers 19 en 20, zegt Paulus. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn namelijk gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Tweede manier is dat het omvat het met goede moed het lijden dragen. 2 Korinthe 6, vers 4 en 5. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten. En de derde manier is dat het omvat in ieder geval het in geloof en volledig overtuigd van de opstanding leven. Hoofdstuk 4, vers 13 en 14. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. De reden uiteindelijk dat Paulus zegt dat we in goede moed leven, door geloof wandelen en in de tussentijd hem wel behagelijk zijn, is uiteindelijk omdat iedereen uiteindelijk voor Christus zal staan. Voor de rechterstoel van Christus zal zijn. En op dat moment zal ons leven zwaar onder de loep genomen worden door Christus, met betrekking van wat wij gedaan hebben in onze aardse tent. Ja? En Christus zal kijken naar de gaven en de talenten en de kansen en de verantwoordelijkheden die hij ons in dit leven gegeven heeft. En kijken wat we daarmee gedaan hebben. Oftewel, het karakter van ons leven en onze dienstbaarheid zal blootgelegd worden voor Christus. En het idee van een rechterstoel komt eigenlijk uit de tijd van de atletiekspelen, uit de tijd van Paulus voorbij, als die spelen afgelopen waren, er een hoogbewaardigingsbekleder plaats nam op een hooggeplaatste troon. En dat één voor één kwamen dan de atleten voor hem langs, de winnende atleten voor hem langs, bij de troon om een beloning te ontvangen. En vaak was dat een kroon. En dus in ons geval betekent dat wij uiteindelijk voor Christus mogen staan en een beloning zal ontvangen. Of misschien niet. Met andere woorden, we zullen alleen beloond worden voor de daden met de motieven die de Heer ziet als behagen en verheerlijken. Ja. Hoe welbehagelijk zijn we de Heer in onze aardse tent? Dus dat heeft niets te maken met onze redding, maar alles te maken met wat we met onze redding gedaan hebben. En dit is waarom we onszelf nu al tot doel stellen om hem te behagen. Niet omdat we uit angst anders misschien geen beloning krijgen, maar omdat we niet alleen dan, maar ook nu al, gewoon hem alle lof en eer willen geven voor hem in ons leven. En het is de uitstorting van de Heilige Geest, het onderpand van de Heilige Geest in ons, dat bewerkstelligt. Om af te sluiten. Als je wellicht door het theologische bos van Paulus de bomen van wat het betekent niet meer ziet. Paulus draagt ons op om ons leven te zien en te leven vanuit een bepaald beeld. En dat beeld is een tijdelijke tent dat een eeuwig huis voor God wordt. Door de Geest. Dus het is de uitstorting van de Heilige Geest als onderpand in ons, dat ons doet beseffen dat we momenteel inwonend zijn in het lichaam en dus uitwonend zijn bij de Heer. En het doet ons beseffen dat we zuchten en smachten en verlangen en rijkhalsend uitkijken naar ons eeuwige huis. En het doet ons uitkijken naar het einde van onze tijdelijke tent, zodat we inwonend zullen zijn bij de Heer. Ondanks alle strijd en worstelingen kunnen we altijd goede moed houden. Hij die in ons een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot de dag van Christus. En dat doet ons beseffen dat we mogen en kunnen wandelen in geloof. En dat we mogen en kunnen, dat mogen en kunnen doen op een manier die hem behaagt en verheerlijkt. En dat we dus vol vertrouwen voor de rechterstoel van Christus mogen staan. Als we ons leven geleefd hebben op basis van het beeld wat Paulus hier laat zien aan ons. Als je nog niet gelooft en dus nog niet dit onderpand ontvangen hebt, laat dan vandaag de dag zijn. En stel dat niet langer uit. Laat deze woorden van Paulus en de Geest je aanzetten om een leven te willen leiden dat in dienst en eer staat van hem. Maar christen, wees bemoedigd door deze woorden. Want je hebt dit onderpand ontvangen. Dus wandel op een wijze die waardig is aan de Heer en die hem in alles behaagt, zodat je vrucht mag dragen in elk goed werk waar die ons toe opdraagt. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u, Heer, voor uw woord. Ik dank u voor de Geest, Heer, die u ons heeft uitgestort in ons, Vader. Die we mogen hebben en houden als onderpand, als verzegeling in ons leven, Heer. Om een leven te leiden, Heer, wat in dienst staat van u. Dat u wel behagelijk is, Vader. Heer, ik dank u, Heer, voor het werk van de Geest in ieder van ons, Vader. Als een onderpand, als een belofte voor wat u aan het doen bent in ons. Voor een belofte van wat u gaat doen, Vader. Hoe heerlijk is het om te mogen weten waar dit naar leidt, Vader. Dat we weten wat de uitkomst is van ons leven. Vader, dat we mogen weten dat onze aardse tent een eeuwig gebouw, een eeuwig huis zal worden, Heer. Dat we mogen weten dat dit vergankelijke lichaam vervangen zal worden door een onvergankelijk lichaam. Heer, ik dank u voor dat werk in ieder van ons, Vader. Heer, dat we dat mogen weten. Heer, dat we mogen weten in ons leven dat u aan het werk bent. Dat we uw Heilige Geest in ons mogen ervaren. Dat we mogen weten dat hij er is. Dat we ervan uit mogen handelen, Vader. Niet alleen van het passieve feit dat hij er is en dus dat er tot iets gaat leiden ook, Heer. Maar dat hij ook actief in ons leven betrokken is, Heer. Om ons te helpen in het leven. Om ons te helpen om ons continu op u te richten, Vader. Om ons gezicht naar boven te tillen. Onze blik naar boven te tillen. Om ons te helpen, Heer, door dit leven heen als we het moeilijk hebben. Vader, dat we op u kunnen vertrouwen, op uw belofte kunnen rusten, Heer. Dat het Heilige Geest in ons helpt, Heer, om door die tijden heen te komen. Vanwege het feit van wat er gaat komen. Heer, help ons, Heer, om het onderpand van de Geest echt te zien als een waarheid in ons leven, Heer. Waar we op kunnen bouwen, waar we op kunnen rusten. Heer, dat we vol vertrouwen al ons gewicht van moeilijkheden daarop kunnen laten vallen, Heer. Weten dat het goed komt, Vader. Want u heeft al voor onze zonden aan het kruis betaald, Heer. Alles waar we doorheen gaan, is al door u aan het kruis genageld, Vader. Is al voor gezorgd, Heer. En het enige wat wij hoeven te doen, is dit kortstondig moment doormaken, Heer. Met alles wat daarbij komt kijken, Vader. Zo mooi hoe we kunnen uitkijken, Heer, naar wat er gaat komen. Het onvergankelijke lichaam. U te zien voor wie u werkelijk bent. Bij u te zijn. In uw aanwezigheid te zijn voor altijd en altijd, Vader. Heer, maar het is de Heilige Geest in ons die ons dat beeld geeft. Die ons dat verlangen geeft, Vader. Heer, maak dat verlangen groter in ons. Heer, doe ons dat gewoon elke dag, elk moment beseffen, Vader. Als we opstaan, dat we mogen weten waarvoor we leven, Heer. Ondanks wat er die dag gaat gebeuren. Ondanks wat er de dag daarvoor gebeurd is, Vader. Dat we mogen verlangen en mogen smachten naar de dag dat we u zullen zien, Vader. En een eeuwig huis zullen hebben. Heer, ik dank u dat u dat werk in ons doet. Ik dank u dat u dat werk ook zal voltooien op de dag van verlossing, Vader. En ik ben dankbaar, Vader, dat u dat in ieder van ons doet, Vader. Ook als ons als gemeente, Heer. Dat u in ons aan het werk bent, Heer. En uw huis als gemeente ook aan het bouwen bent, Vader. Heer, ik dank u voor de fellowship die we met u mogen hebben in deze tijd, Vader. Dat we niet hoeven te wachten op het moment dat we u van aangezicht tot aangezicht kunnen zien, Heer. Maar dat we nu al in uw aanwezigheid mogen zijn. Fellowship met u mogen hebben, Heer. U mogen horen, uw stem mogen verstaan en daarop mogen acteren, Heer. Heer, maak ook die stem gewoon duidelijker in ons leven, Vader. Zodat we meer en meer een leven kunnen leiden wat wel behagelijk is voor u. Een vrucht kunnen dragen voor u, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.